Het is altijd fijn als je het woord mag brengen en dat je eigenlijk de gebeden mag bevestigen. En wat er zo allemaal al deze morgen gezegd is. We zijn bezig, of we leven in de tijd van Advent. Els heeft dat toegelicht. Het heeft iets met wat gebeurd is te maken. Maar er is vanmorgen ook heel duidelijk zo in de zangdienst gelegd. Wat ligt voor ons? Het is dus een tijd van beloften en van uitzien. En hoewel Advent in de Bijbel niet voorkomt, ben ik toch blij dat het er is. Want eigenlijk is Advent net als het liedje wat we gezongen hebben met Advent. Weet je, we nog de eerste keer, toen dachten we, wat is dit voor een lied? Ik weet niet hoe het bij jullie de eerste keer overkwam. Maar toen dacht ik dat in ieder geval wel. Wat wordt dit voor een lied? Want dan ken je het helemaal niet. En dan de tweede keer gaat het. Dan heb je het een keer gehoord. En ik vanmorgen vond ik het eigenlijk heel goed gaan. He? Die jongelui die zongen goed mee. En dan ken je de melodie. En eigenlijk is dat met Advent dan. Je gaat er naartoe leven. Je zou zeggen. Advent. Dat is ook voorbereidingstijd. En daar is God eigenlijk altijd mee bezig. God is altijd bezig om ons voor te bereiden. Alleen Genesis zou je kunnen zeggen, dat God zei, er komt er ooit iemand en die zal de hiel van de boze, zal hij vermorzelen. Dus in Genesis 3 wordt de Heer Jezus al aangekondigd en dat loopt eigenlijk door de hele Bijbel heen. God is bezig om jou en mij voor te bereiden. En hoe beleef je nou eigenlijk het beste? Ik denk dat dat is leven in de verwachting. Soms dan denk je wel eens, ja, wordt er alweer gezegd of wordt er alweer gezongen, hij komt spoedig. Maar toch, als die verwachting er is, ik denk dat je dan het dichtste bij het hart en bij de beloften van God leest. Ik wil met jullie eens lezen 2 Petrus 1 vanaf vers 16 tot 21. 2 Petrus 1 vanaf vers 16. En dan zegt Petrus, en daarvoor zegt hij eigenlijk van, ik ben op leeftijd gekomen, de Heer heeft me duidelijk gemaakt dat ik afscheid ga nemen van dit leven. Maar ik wil jullie nog wat aantal dingen indachtig maken. En dan zegt hij vanaf vers 16, want we zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus hebben verkondigd. Maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen zulke stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem kwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij ook uit de hemel horen komen toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moeten jullie vooral weten, dat geen profetie de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Een heel bijzonder stuk vind ik het als je dat een aantal keren leest en op je in laat werken. Het eerste wat mij eigenlijk pakte, dat was al vanaf vers 16. We zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u de kracht en de komst, in de Statenvertaling staat, toen wij u de kracht en de toekomst, en er staat ook parousia staat er voor dat woordje komst, dus het is niet alleen de komst in het vlees, maar het is ook de toekomende. Toen wij dat jullie verkondigd hebben van onze Heer Jezus Christus. En wij zijn ooggetuigen geweest. Jullie weten dat ik wandel af en toe. En daardoor zit ik dan op Facebook in een wandelgroep. En nou ja, dan krijg wel eens commentaar van mensen die je helemaal verder niet kent. En een poosje geleden, toen had ik ook iets van een getuigenis op die van mijn wandeling, had ik een stukje getuigenis op Facebook gezet. En toen kreeg ik commentaar van iemand en die zei, maar je moet wel onthouden dat alle geloof, dat maar een fabeltje is. Ja, en hij zei nog een klein beetje, dat alle geloof een fabeltje is. Ik zei, nou, dat mag jij misschien geloven, maar gelukkig geloof ik wat anders. En dan stop je weer, hè. En toen kwam hij daar nog een keer bovenop. En dat is een feit, dat het een fabel is. Gelukkig kreeg ik toen van Martin een klein beetje hulp, want die leest dat dan. En even later komt natuurlijk Lipje erbij. En dan gaan zij ook in zo'n discussie. En weet je, en dan doe je dat. Ja, je houdt het netjes. Maar kijk, als hij arrogant wil zijn, dan moeten wij dit juist niet zijn. Maar je getuigt gewoon van het geloof wat de Heer je heeft laten zien. En dan vind ik het zo bijzonder, die woorden die Petrus. Of zijn geloof sterker is, kijk, het is zo, we gaan het zo direct even over profetieën hebben. Ik zie wat jij niet ziet. Ja? Ik wilde eerst een tekst, want dan loop ik daar gewoon 3 weken op te broeden, zeg maar, van God heeft laten zien, zo staat het in de Basic vertaling, dat is een geweldige tekst uit. Even kijken, ik heb hem opgeschreven uit Titus 2. God heeft laten zien hoeveel hij van mensen houdt. Oftewel in den BG, de genade Gods heeft verschenen, heilbrengend voor alle mensen. God heeft het laten zien, dat wil ik eigenlijk vanmorgen dus vertellen. Hè? Maar willen we het zien? Dat is even een punt. En willen we het zien? En dan zo'n woordje wat Petrus hier zegt. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En dan zegt hij erbij, en ik heb het ook gehoord op de Heilige Berg. En dat vind ik eigenlijk wel leuk, maar dat ik dan zulke woorden lees. Ik heb altijd een beetje moeite gehad met het Heilige Land. Ik denk, ja, is dat land nou heilig? En dan lees ik hier dat Petrus zegt, de Heilige Berg. En we weten waar hij het over heeft, hè? Over de berg der verheerlijking, dat Jezus voor zijn lijden verheerlijk werd. Maar deze woorden, toen ik tot bekering kwam, en we hebben van de week op de fundamentcursus, hebben wij het gehad over de doop in vuur. Toen ben ik verschrikkelijk aangevallen op mijn geloof. Van hoe weet je? Dus ik was tot bekering gekomen, ik had gekozen voor God. En toen kwam er voor het eerst in mijn geloofstrijd van hoe weet je nou dat het allemaal waar is? En dan dit soort teksten, die sleepte mij er doorheen. Van dat een Petrus zegt, ik heb het met mijn eigen ogen gezien en we hebben het gehoord. En dan denk je, is Petrus daar wijzer van geworden, lichamelijk dan, hè? Ik denk het niet. De traditie vertelt dat Petrus omgekeerd gekruisigd is. Kijk, als Petrus daardoor een hele mooie ezel had gehad, hè, wat wij nu een mooie auto noemen, of hij had andere weldaden gehad, ja, dan zou je zeggen, ja, Peter is er beter op geworden. Maar dat is hij helemaal niet. Paulus ook niet. Ze zijn onthoofd, ze zijn gemarteld. En die woordjes had ik even ook aan die man verteld. Want weet je, het is dus die wandeling wat ik vertelde, dat is dus naar Santiago, de heilige Jacobus. En dan zeg ik gewoon tegen zo'n man, gelukkig dacht Jacobus daar anders over. Daarom werd hij martelaar en heeft hij zijn leven voor de opstanding van de Heer Jezus af willen leggen. Kijk, en wat je dan mee doet, dat moet je loslaten. Hè? Maar dat is een vorm van getuigenis. Petrus heeft het gehoord en heeft het gezien. Maar dan gaat hij er nog wat bij zeggen. En wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En dat vind ik mooi met advent en met profetieën. De dingen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het is voorzegd. Het is in de profeten voorzegd. Wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En je doet er wel aan om er acht op te slaan. En geef er acht op, net als op een lamp op een donkere plek. En als je daar acht op geeft, dan zal de morgenster in je hart opgaan. Wie er acht op geeft, dan zal de kerstster in je hart opgaan. Gisteravond was ik in een boek aan het lezen. En dat is boek heb ik ooit van Gerben en Betty geleend. De Kronieken. Het lag nu hier in de bibliotheek. Ik denk, ik zal dat boek voor een tweede keer lezen. En dat is over de ontstaansgeschiedenis van Israël. En dan, soms door een boek te lezen, kun je een zin lezen dat je denkt, ja, barempel, dat is zo. Want wat gebeurde nou net voor het uitroepen van Israël? Toen werden de dode zeerollen gevonden. We gaan zo direct ook een profetie lezen in Jesaja. Toen denk ik, wat bijzonder eigenlijk. Israël moest nog uitgeroepen worden. En dan worden de dode zeerollen, die worden gevonden. Het is goed om op de profetieën acht te slaan. Want het zijn niet door mensen gesproken, nee. De Heilige Geest die drijft mensen, zodat ze dingen kunnen zeggen. En daarom is dat zo belangrijk. En daarom wil ik met jullie naar Jesaja 40. En Jesaja is een speciaal boek. Want Jesaja wordt het meest geciteerd in het Nieuwe Testament wat de profetieën betreft. En als je Jesaja doorbladert, en meestal krijg je daar de mooiste kerstkaarten, maar kun je daarvan maken, hè, dan kun je ze bijna uit je hoofd opzeggen. Jesaja 7, het teken van Emmanuel. Jesaja 9, de geboorte van de Messias. Jesaja 11, de Messias en de Vrederijk. Je bladert door, dan kom je over de profetieën van de knecht des Heren. Allemaal geweldige hoofdstukken, vind ik, en geweldige teksten. En dan, en zo kwam ik pas, toen ik de bidstond voorbereiden moest, kwam ik hier op Jesaja 40 en die wil ik toch met jullie lezen vanaf vers 3. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg van de Heer. Effend in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid van de Heer zal zich openbaren en alle levende tezamen zal dit zien. Want de mond van de Heer heeft er gesproken. Hoor, iemand zegt, roep, en de vraag klinkt, wat zal ik roepen? Alle vlees is als gras en zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de adem van de Heer erover waait. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God, dat houdt eeuwig stand. Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef ze, vrees niet, zegt tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere zal komen met kracht en zijn arm zal heerschappij oefenen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn vergelding gaat voor hem uit. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen. De zachte zogenden zal hij zachtjes leiden. Ook weer zo'n mooie profetie. Iemand die roept, en dan denken wij natuurlijk aan Johannes de Doper. Hè, want daar wordt deze tekst in Lucas zo uitgelegd. Bereid in de woestijn een weg van de Heer. Ieder dal dat wordt verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. Ik heb jullie verteld toen ik met wandelen de Pyreneeën over moest. Dat er een tekst in mijn gedachten kwam. Wie zijt gij, grote berg? En dan staat er achteraan, voor het oog van Zerubabel zul je worden tot de vlakte. En zo kennen wij wel eens in ons leven dat je dingen hebt, ja, wat bergen zijn. Of dat je in een put terechtkomt, in een dal. En dan staat er, in de woestijn klinkt een woord, laat die weg vlak zijn, want de heerlijkheid van de Heer die zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal het zien. En dat is een woord, kijk, profetieën kun je op een volk leggen, je kunt het op een gemeente leggen en je kunt het gewoon persoonlijk naar je toe trekken. En vanmorgen spreken we het als gemeente uit, maar haal het persoonlijk naar je toe. Profetieën zijn bedoeld dat je die persoonlijk naar je toe mag halen. Zit je in een woestijn, is daar woestijnleven, ervaar je dat ja, je contact met God dat er onder druk staat. Er klinkt een roep in de woestijn dat de weg van de Heer bereid zal worden. En ik las in een verklaring, je kunt dat lezen als de oorspronkelijke route naar God, dat die weer vrij wordt. En toen zat ik daar zo over te denken, en wat is nou die oorspronkelijke route eigenlijk naar God toe? Daar geeft Hebreeën 10 geeft daar een antwoord op. Want wij mogen in volle vrijmoedigheid naar hem toetreden langs een nieuwe en levende weg. En dat is Jezus die die weg bereid heeft door zijn bloed en door zijn lichaam te geven. Dat is eigenlijk de levende weg. En die roep die klinkt in de woestijn, want de heerlijkheid van de Heer die moet gezien worden. We gaan het weer even persoonlijk maken. God wil dat de heerlijkheid van de Heer in mijn leven gezien wordt. Dat het in jouw leven gezien wordt. Dat is de roep die klinkt. De heerlijkheid van de Heer. Als je die woorden in Lucas opzoekt, dan wordt deze profetie herhaald. Dan staat er, want het heil van de Heer zal gezien worden aan alle vlees. Daar wordt het woord heerlijkheid wordt vertaald met heil. Dus God die wil dat het heil van hem, wat is zijn heerlijkheid? Dat wij tot heling komen. Dat is de heerlijkheid van God. Nou, die boodschap, die mogen wij uitdragen. Klim op een hoge berg, vreugdebode van Sion. Verheug je stem met kracht. Verhef ze, vrees niet, zegt tot de steden van Juda. Zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere, hij zal komen. Dit was 750 jaar geleden, voordat de Heer Jezus geboren werd, werd dat al uitgesproken. En het komen mogen we dus ook zien in die verwachting waarin wij leven, dat de Heer Jezus, hij zal komen. Zie, een roep klinkt in de woestijn en dat is dan Johannes de Doper. En dan wil ik met jullie naar Lucas 1, het laatste gedeelte wat ik met jullie dan even wil doornemen. En we hebben het er net voor een filmpje gezien, dat er het liedje, dat klinkt aan Zacharias, daar gebeurt iets speciaals, je zult een zoon krijgen. En Lucas beschrijft dat verhaal helemaal, we weten het. Zacharias had tempeldienst, welk offer bracht hij ook alweer, welk offer moest hij ook alweer brengen, sommige van die leuke details. Hè? Goed zo, hij moest het reukoffer brengen. He, dat is eigenlijk de aanbidding bracht hij. De dagelijkse aanbidding tot God. Hij bracht het reukofferaltaar. Hij was uitgeloot en mocht die beurt brengen. Nou, en dan weten we, dan komt, als hij dan die beurt heeft, dan komt daar de engel. En het volk staat maar te wachten en te wachten. He. En dan kan Zacharias dat niet geloven. En dan is daar een zwijgen. Dan moet hij, zolang de zwangerschap duurt, mag hij niet spreken. Als je het verhaal leest, dan kom je daar een aantal namen tegen. Die wil ik er even met jullie opnoemen. Lucas 1, die beschrijft dat. De eerste naam die genoemd wordt als het verhaal begint in Lucas 1, vers 5, dat is Herodes. Dus ik laat de geadresseerde even rusten, Theophilus. Hè. Maar hij schrijft eerst aan Herodes. En Herodes, ik hou ervan altijd om de naam even de betekenis te weten. Dat betekent de heldhaftige. Maar nou was die Herodes, dat weten we wel ook door de kindermoord. Dat was niet zo'n lekkere. Want die Herodes, die moordde zijn eigen familie uit. Zijn eigen zonen en zijn eigen familie, zijn vrouwen. Hij moordde het uit, want hij was bang dat iemand zijn troon zou afpakken. Daarom deed hij ook de kindermoord. Herodes, de heldhaftige. Dan wordt de tweede naam die in dat verhaal genoemd wordt, is Zacharias. En wat betekent Zacharias? Dat betekent, de Heer zal eraan denken. De Heer gedenkt. De derde naam die genoemd wordt, is Elisabeth. En wat betekent Elisabeth? De Heer is mijn eed. En dan staat er over die twee, over het echtpaar staat geweldige woorden. En je hebt een televisieprogramma, vanuit Jeu God en zo. En dan wordt er wel eens gevraagd, hoe wil jij herinnerd worden als je doodgaat? Dat is een mooie vraag, hè? hoe wil jij nou herinnerd worden? De herinnering die van Zacharias en Elisabeth is, daar staat er, ze waren onberispelijk, oprecht en onberispelijk. Ze waren beide rechtvaardig voor God en ze leefden naar alle geboden en eisen van de Heer onberispelijk. Ik denk, jongen, wat is dat mooi. Het is voor ons nu 2000 jaar later. Als dat nog steeds door alle geslachten van je gezegd kan worden, dat je onberispelijk en naar alle eisen van God kunt leven. Er wordt gesproken over een engel. Weet ook iemand welk engel het was? Welk engel kondigde de geboorte aan? Gabriel, goed zo. En Gabriel betekent sterke man Gods. Ik denk dat is een tegenstelling. Dus eigenlijk, je kunt ook zeggen, een sterke man die zijn kracht van God ontvangt. Sterke man die voor God mag staan. Dat is een heel andere sterkte als die heldhaftige van Herodes. En dan mag de geboorte aangezegd worden en dat is Johannes. En Johannes betekent God is genade. En hoe was dit liedje ook weer? Dat was een andere naam. God is goedheid, meen ik dat er gezongen werd. Maar God is genade. Zolang Johannes nog niet geboren was, zat de tong vast. En dan staat er in Lucas dat als Johannes als Zacharias en de naam noemt, dat zijn tong wordt losgemaakt. Daar staat in hoofdstuk 1 vers 64. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong werd losgemaakt. En hij begon God te loven. En dat begint vers 68 mee. Geloof zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft de verlossing gebracht. Ik denk, wat is dat mooi als je de Heer looft. En eigenlijk geldt er ook voor, we hebben net een mooie aanbiddingsdienst gehad. Maar het is altijd belangrijk dat je voor jezelf bedenkt, waarvoor loof ik de Heer? En kijk, en hier staat een reden erbij. Geloof zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft de verlossing gebracht. Hij heeft een hoorn van heil opgebracht. En bij die tekst moet ik denken aan Psalm 103. Een hoorn des heils. Een hoorn is eerst al iets van het koningschap. Ik las dat als in de oudheid een koning werd overwonnen, om hem dan te vernederen, dan moest hij zijn hoorn begraven. We weten dat David is gezalfd vanuit een hoorn. Dat had te maken met kracht. Psalm 92, daar staat: U hebt mijn hoorn verhoogd als van een wilde os. U hebt mij gezalfd met verse olie. Hoorn is een teken van koningschap, van zelfstandigheid. Dat God je autoriteit krijgt. En dan staat hier, hij heeft ons een hoorn des heils opgericht. Psalm 103, dat zegt dat, loof de Heer mijn ziel, dat begint ook weer met loven. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. En dan wordt er in die psalm gesproken over wat die weldaden zijn. Dat dat vergeving is, dat dat genezing is, dat dat verlossing is. Dat God ons kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Dat dat te maken heeft met verzadiging. Dat het te maken heeft met vernieuwing. Allemaal weldaden die God noemt in deze psalm. En als je die psalm doorleest, de Heer doet gerechtigheid. Hij doet recht aan de verdrukten. Hij wil zijn wegen bekendmaken. Hij is barmhartig en genadig. Je zou zeggen, hoe groot moet die hoorn wel zijn om de weldaden van God te kunnen bevatten. Het is voor ons goed dat wij daarmee bezig zijn. Wat is die hoorn des heils die God heeft opgericht? Wat betekent dat voor mij? Want hij wil ons redden van onze vijanden. Wat betekent de naam Jezus ook alweer? Hij die redt. Hij wil ons redden van onze vijand en uit de hand van allen die ons haten. Hij wil ons barmhartigheid betonen aan onze vaderen en hij wil zijn heilig verbond wil hij gedenken. De eed die hij zwoer aan Abraham. God gaat zijn verbond gedenken. Wat betekent de Zacharias ook alweer? God zal eraan denken. Hij gaat zijn verbond gedenken. De eed die hij zwoer. Wat betekent Elisabeth? God is mijn eed. En dat vind ik zo knap, hè? Dat Lucas die gaat een verhaal vertellen. En meestal lezen we eroverheen. Maar in dat verhaal zitten allemaal einden die allemaal met elkaar te maken hebben. God zal eraan denken, Zacharias, de eed die hij zwoer aan Abraham, onze vader, om hem te dienen in heiligheid en gerechtigheid voor zijn aangezicht al onze dagen. Nou, en dan is daar de profetie. Kind, jij mag die weg bereiden van de Heer om zijn wegen te bereiden en om aan zijn volk kennis te geven van heil in de vergeving van hun zonden. Johannes, hij wordt de grootste profeet genoemd, want hij mocht de heroud wezen die de weg van de Heer bereidde. En wat was het belangrijkste wat hij op een gegeven moment zegt? Wat was de boodschap die Johannes dan uitspreekt? Hij bracht de boodschap van bekering, maar op een gegeven moment mocht hij zeggen, zie het Lam van God. Dat was de belangrijkste boodschap die Johannes de Doper mocht brengen. Nou, ik heb er net al gezegd in Titus 2 vers 11, daar staat God die wil laten zien hoeveel hij van mensen houdt. God wil laten zien hoeveel hij van de gemeente houdt, hoeveel hij van jou houdt. Hij wil alle mensen redden. Nou, dat is eigenlijk waar we in deze voorbereidingstijd naar kerst naartoe gaan. God, hij wil laten zien hoeveel hij van mensen houdt. De genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ieder van ons te redden. We hebben het net gezongen, hè, dat er een nieuwe weg is, dat er een toekomst is, dat we mogen uitzien, Heer, dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, allemaal verwachtingen. En dan zegt Petrus, let op het profetisch woord. Let erop als een lamp die schijnt in de duisternis. Om ons heen wordt het eigenlijk, daar zeggen, nou, geloof je dat nou nog? Dat duurt nu al 2000 jaar. Denk je dat Jezus nog terugkomt? Denk je dat die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, dat nog komt? Ik zou bijna zeggen, daarin is Israël ook voor ons een probleem. Want wij geloven in de tweede komst, maar zij wachten nog op de eerste. Dus zij wachten al honderden jaren langer. He? Maar laten we de belofte vasthouden. Dat God door een profetisch woord wil spreken. En laten we opletten als de Heilige Geest door mensen spreekt. En ook dat is een oproep voor ons. Paulus zegt er op een andere plek. Als je met elkaar spreekt, laten woorden van genade en van heil zijn. Laten we zo samen naar de kerstfeest toeleven. Amen.